Goedemorgen, broeders en zusters en luisteraars, dat wordt ook opgenomen, begrijp ik altijd. Even kijken, over 2,5 week, dan mogen we de geboorte van Jezus vieren, dan mogen we herinneren en stilstaan bij de geboorte van Jezus. En over 2,5 week op eerste kerstdag wordt volgens mij hier in de ochtend dat ook gevierd, hebben begrepen, als ik zo de agenda bekijk. Hè? Dat klopt? Ja, fijn. En vandaag is het tweede advent, Adventus. Ofwel de betekenis komst, eraan komen. Dus dat God komt naar ons toe, dat we daar naar uit mogen kijken. En hoe prachtig is ook dat we de tweede kaars nu hebben aangezet. Dus dankjewel, dat is voor mij ook een herinnering dat het de tweede advent is. Niet de derde of de vierde, dus dan krijg ik de tel eens even kwijt. Dus prachtig. En het thema voor deze ochtend is vrede op aarde. En als ik denk aan vrede op aarde, dan moet ik al heel gauw aan het engelengezang denken. Wat in Lucas staat, in Lucas 2 vers 13. En 14. En ik lees vooruit de NBV-vertaling vandaag. En daar staat in Lucas 2, vers 13 en 14. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger. Dat God prees met de volgende woorden: eer aan God in de hoogste hemel. En vrede op aarde voor de mensen die hij lief heeft. Dus als we goed bewust kijken van wat hier nou precies staat. Dus eer aan God in de hoogste hemel. En er staat vrede op aarde. En voor wie is die vrede op aarde? Wat staat er dan goed in deze vers omschreven? Voor de mensen die hij lief heeft. En wat is dan eigenlijk ook vrede op aarde? Hoe vrede op aarde is, dat kunnen we ons zelf altijd vaak voorstellen. Of er zijn wel ideaalbeelden van, of je kunt je het wel verbeelden van, goh, hoe zou nou dat alles in vrede hier is waar, hoe zou dat eruit zien? Maar je kan je ook eens uitvragen van, hoe ziet vrede eruit voor mensen die het eigenlijk niet kunnen zien hoe vrede eruit ziet? En graag wil ik u meenemen ook naar een aantal schriftplaatsen in de Bijbel, waar we dat kunnen lezen. Dus hoe vrede eruit ziet voor mensen die dat eigenlijk niet kunnen zien. Ik wil eigenlijk beginnen in Jesaja 59 vers 8. En daar staat, de Heer heeft gesproken. De weg van vrede kennen ze niet. Waar zij gaan is geen recht te ontdekken. Ze begeven zich op kronkelpaden en wie daarop wandelt, kent geen vrede. En in Psalm 14, vers 1 tot en met 4, kunnen we het ook lezen. Dat is Psalm 14, dat is voor de koorleider van David. Dwazen denken, er is geen God. Verdorven zijn ze. En gruwelijk hun daden. Geen van hen deugt. De Heer kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien of er één verstandig is. Eén die God zoekt. Allen zijn afgedwaald. Allen ontaard. Geen van hen deugt. Niet één. Hebben ze dan geen inzicht, die kwaadstichters? Ze verslinden mijn volk. Of het brood is. En ze roepen de Heer niet aan. En vanuit hier wil ik gaan naar Romeinen 3. En Romeinen 3 is ook door Paulus geschreven. Aan de Romeinen. En die heeft deze psalm. Vind ik altijd mooi om te zien ook. Die heeft ook deze psalm gelezen. Psalm 14. In zijn tijd. En hij gaat hier ook over schrijven in Romeinen 3. Alleen hij vult er ook nog eens een keer iets bij aan. Dus er komt nog een nieuwe aanvulling bij. En in Romeinen 3, vers 10 tot en met 18. Zo staat er ook geschreven. Er is geen mens rechtvaardig. Zelfs niet één, zegt Paulus. Er is geen mens verstandig. Er is geen mens die God zoekt. Allen zijn afgedwaald. Allen zijn ontaard. Er is geen mens die het goede doet. Zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Hun tong is bedriegelijk. Achter hun lippen schuilt het gif van een adder. Hun mond is vol vervloeking en venijn. Ze haasten zich om bloed te vergieten. Verwoesting en rampspoed vergezellen hen. En dan geeft Paulus aan, de weg van vrede kennen ze niet. Angst voor God is hun vreemd. Dus vrede op aarde is voor ons als mensen eigenlijk dus ook niet echt mogelijk. Gezien onze aardse natuur, wat we in ons hebben. We willen het goed proberen te doen, maar het lukt ons niet. Omdat onze natuur zo in elkaar steekt. En om dit dan wel deze vrede proberen op te vullen, zeg maar. En proberen we dat te doen met zekerheden, zoals geld of macht of noem maar op. Maar we lazen net dus dat de mensen de weg van vrede, dat ze die dus niet kennen. En waar zij gaan, daar is dus eigenlijk geen recht te ontdekken. Ze begeven zich op kronkelpaden. En wie daarop wandelt, kent geen vrede. En angst voor God is hun vreemd. En ik vind het heel heftig om dit ook te lezen in de Bijbel. Ik denk, wow, wat heftig. En hoe zit het dan met vrede die wij dan wel kennen? En vandaag op tweede Adventsdag gaat het dus over de komst van Jezus. Dat we naar de geboorte van Jezus mogen toeleven. Vrede op aarde, shalom. En een tekst die veel gesproken wordt op tweede Advent in heel veel kerken. Op deze dag is een profetisch woord, eigenlijk van Jesaja. En ik wil ook gaan naar Jesaja 30. En Jesaja die profeteerde in zijn tijd best veel. En je hebt 66 boeken heb je eigenlijk van hoofdstukken heb je eigenlijk van Jesaja. En de eerste 40, dan profeteert hij heel veel over wat er komen gaat in nu en over een paar weken of in een kortere periode. Maar vanaf vers 40 tot en met vers 66 gaat hij verder uit profeteren. En het lijkt net alsof de boekrollen die hij dan ook schreef, dat hij die eigenlijk dicht deed en verzegelde. En dat die eigenlijk pas 200 jaar later eigenlijk pas geopend werden, omdat dan die profetische woorden eigenlijk uitkwamen. En hij profeteerde zelfs ook over de komst van Jezus. En in Jesaja 30 vers 19, daar profeteert, daar geeft hij dus aan, volk van Jeruzalem, dat op Sion woont, je hoeft je geen tranen meer te storten, want hij zal zich over je ontfermen, als je weeklaagt. Hij zal antwoorden zodra hij je hoort. De Heer zal jullie brood geven in benauwenis en water in nood. Hij die onderricht gaf, zal zich niet langer verbergen. Met eigen ogen zul je je leermeester, dat is een Jezus, zien. En met eigen oren zul je een stem van de Heilige Geest achter je horen. Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts, hier moet je links. Dus eigenlijk is het Jezus die genezing in ons hart brengt. Vrede. En hij geneest onze harten en geeft ons vrede die we als werkelijk mogen ervaren en als echt mogen ervaren. En hij geeft ons ook de weg die wij moeten volgen wanneer wij naar links moeten of naar rechts moeten. Of naar boven of onder, welke kant we ook op moeten. Wij mogen de stem van de Heilige Geest mogen wij die volgen. En het volgende wordt er ook in aangegeven in Filippenzen 4, vers 1 tot en met 7. En die gaat daar dan over. En dan kunnen we lezen, daarom dierbare broeders en zusters die ik lief heb. en naar wie ik verlang. Dit is mijn vreugde en erekrans. Blijf standvastig in de Heer. Dan doe ik een sprongetje naar vers 4. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. En laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig heeft. En dank hem in uw gebeden. En dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. En wou in de laatste twee versen, die vind ik zo mooi. He, want hoe snel zijn we niet ergens over bezorgd? Dat iets misgaat. He. Ik heb dan net een jong hondje, een puppy, die is nog 7 maanden. Die is al een grote hond, maar... Maar dan reek ik ook weer weg vanmorgen van huis. Ja, dan moet ik hem alleen achterlaten. Denk, oh, komt alles wel goed zo? En dan denk ik van, maak ik me alweer zorgen, hè? Je maakt je zo snel zorgen over de kleine dingen ook. En ook over grote dingen uiteraard. En wat willen we dan doen? We willen eigenlijk zoveel mogelijk controle hebben. Want ik heb er ook een kamerwagentje op staan. Hè? Dan kan ik de hond ook een beetje volgen als ik van huis af ben. En je wil altijd zekerheid inbouwen. En je wilt het altijd zelf doen. Maar eigenlijk kun je zorgen gewoon, net zoals hier staat, aan God overlaten. En ik wil graag nogmaals deze twee laatste versen ook met jullie lezen. Want dit is zo mooi. En ik hoop, beste broeders, ik hoop dat jullie dit gaan begrijpen. En dat jullie hier ook bewust van zijn. Van deze twee teksten. En dat je eventueel zegt plak deze twee teksten, knip ze uit of in de computer, wat ook maar. En plak ze op de wc of plak ze in de woonkamer voor de komende week bijvoorbeeld. En kijk ernaar. En denk daar goed over na, want ik struikel hier altijd over en ik ga altijd weer op mijn oude natuur vaak. Maar echt, hier staat, wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt. En dank hem in uw gebeden. En als je dat doet, vers 7, als je dat doet, dan zal de vrede van God, die alle stand te boven gaat, iets wat je vaak niet snapt, uw hart en uw gedachten bewaren in Jezus Christus. En dit geldt dus eigenlijk, wat Paulus hier ook schrijft, geldt het eigenlijk alleen voor gelovigen. Paulus heeft als een van de kenmerken van de gelovigen dat zij de vrede van God kennen. En voor de ongelovigen dat ze de weg van vrede van God niet kennen. De ongelovigen kennen deze vrede niet. De weg des vredes kennen zij niet. En staat in Romeinen 17, staat in Jesaja 59 vers 8, staat op diverse plekken, staat in de Bijbel. Ze kennen deze diepe vrede, die alle stand te boven gaat, iets wat je eigenlijk... Een vrede die je eigenlijk niet snapt, die je niet kunt bevatten, die je hebt in je hart gekregen. En zij verstaan niet dat geestelijke geschenk dat wij van God hebben ontvangen. En doordat de Heilige Geest in ons woont, dat hij daardoor ook een bijzonder werk in ons hart doet. En het is Jezus die dus eigenlijk de genezing in ons hart brengt. En wat is die genezing? Dat is vrede, dat we vrede mogen hebben. Hij geeft onze harten en geeft ons vrede. En die we dus als werkelijk en als echt ook mogen ervaren. En hoe mooi is het als Paulus hierover spreekt. Dat de vrede van God, die alle verstand boven gaat. Een vrede die we dus niet begrijpen. Hè, onze verstand, onze gedachten. Dat we die mogen overlaten en dat we dat mogen weten. En er zijn hier ook meerdere preken over. Er was laatste, ook waar ik sprak, was een vrouwenavond en daar hadden ze het ook dit als onderwerp. En die gaat een beetje ook als volgt, misschien heb je hem ook wel eens gehoord, maar ik heb zelf niet eens gehoord die preek, maar ik weet wel waar het ongeveer over gaat. Maar daar staat dus aan wie geef jij de controle van je verstand? Aan wie geef jij die controle? En dan gaan ze dat vergelijken met vliegmaatschappijen. Dan heb je welke gedachte, ofwel welke vliegmaatschappij, aan welke maatschappij geef jij dan de toestemming om te landen in je hart? Is dat vliegmaatschappij 777 van God? Of is dat vliegmaatschappij 666 van de tegenstander? En dat is ook wel een mooi beeld om dat aan te houden als je dat ook een keer hebt gehoord. Maar hoe zit het nou eigenlijk dan met vrede die wij dus wel kennen in ons hart? De echte vrede. Vrede die zelfs als we in een verschrikkelijke situatie zitten, dan mogen wij die vrede hebben in ons. En die krijgen we van Jezus Christus en de Heilige Geest. En toen de voorbereiding van ook deze preek, want ik had allemaal teksten en ik was aan het luisteren van overleggen met God, waar moet ik het over hebben? Dus ik had allemaal teksten. En zo zat ik op een gegeven moment op een avond met een broeder van mij. Ik vertelde van, nou, ik heb deze teksten allemaal, maar wat zegt het? En die vertelde mij een getuigenis en ik denk, wauw, en die wil ik graag met jullie ook delen. Die broeder en zijn vrouw, die hadden een kind, of die hebben een kindje. En die was op een gegeven moment werd heel erg ziek. En die moest geopereerd worden. Ze moesten dus ook naar het ziekenhuis rijden en in een wachtkamer wachten. En op voorhand hadden ze ook gebeden aan God of de operatie maar goed zou mogen slagen. Dat het maar goed zou gaan en of God ook bij hen wilde zijn. En hij zei, het was zo apart, want hij zei, van, ons kind werd naar de operatiekamer gebracht. En wij moesten die operatie dan afwachten. We zaten in de wachtkamer, maar we kregen zo'n ontzettende vrede over ons. Zo'n rust. We begrepen het niet. Het was zo apart, want je hoort toch onrustig zijn dat je kind daar ligt en de mensen daar bezig zijn te vechten voor het kind. Maar we hadden zo'n vrede en zo'n rust in ons. Dat is echt, eigenlijk ging het boven onze verstand uit. We konden het niet begrijpen dat we zo'n rust in ons hadden. En hij zei dat was inderdaad het werk van God, van de Heilige Geest in ons hart. En ik denk, wauw, wat mooi. En gelukkig is de operatie goed gegaan. Maar het is dus Jezus die ons dus ook de genezing brengt in ons hart, de vrede. En als jij broeder of zuster, als jij ook zo'n moment hebt meegemaakt, dat je in een verschrikkelijke periode hebt gezeten, of een verschrikkelijk moment hebt, en dan dat zo'n rust in je hart mag ervaren tijdens die situatie, dan mag je ook weten, dit is een genezing van Jezus, van de Heilige Geest die in mij zit en die mij tot rust brengt. Het is iets vaak wat je niet begrijpt, maar achteraf, als je dan weer terugkijkt, vaak wel. En ik wil je ook bemoedigen om dat ook door te vertellen aan andere mensen. Want het is heel belangrijk om te beseffen, want vaak vergeet je die momenten, het is heel belangrijk om dit te beseffen, wat er gebeurt met je. En dat je staat er vaak niet bij stil, het overkomt je en je gaat weer verder met je leven. Maar eigenlijk is het wel, hè, want we hebben ook wel vaak genezingsdiensten, dat mensen genezen worden van iets en iedereen juicht, en dat is mooi. Maar ook toen je liep bekeren, eigenlijk heb je zelf ook een bijzondere genezing mee mogen maken. Dat de Heilige Geest is niet in je komen wonen. Een diepe vrede in je hart, die je verstand gewoon te boven gaat. En het is belangrijk dat je weet op zo'n moment wat er gebeurt, dat je er bij stil kunt staan. En ik wil jullie graag ook, en daarvoor mag je God ook eren en danken dat dit ook aan je is overkomen. En ik wil u graag meenemen naar Psalm 13. Want als ik iets meemaak in de Bijbel zelf, dan kijk ik altijd in de Bijbel van, hey, ik maak dit mee, maar is er misschien iemand in de Bijbel van wie ik kan leren, die ditzelfde ook heeft meegemaakt als met mij. En in Psalm 13... die is geschreven door David. En David, op het moment dat David deze psalm schrijft, zit hij dus ook in een verschrikkelijke situatie. We kunnen van David dan ook leren hoe hij zich opstelt als hij in een moeilijke situatie zit. En dat is wel fijn. Ik wil graag beginnen met de eerste drie versen. Voor de koorleider een psalm van David. Hoe lang nog, Heer? Zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat. Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet oversteld, dag aan dag? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? En in deze eerste drie versen kunnen we dus ook lezen hoe verschrikkelijk David zich voelt. Omdat hij last heeft van een vijand. En vier keer vraagt David aan God, hoe lang? Dag aan dag. Hoe lang zult u mij vergeten? Hoe lang verbergt God zich voor mij dat ik niks van hem hoor? Hoe lang wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet oversteld? Dag aan dag. Hoe lang houdt mijn vijand de overhand? Hoe lang? Vier keer. Zo diep graaft David dus in zijn hart om te vertellen aan God. David opent hier zijn hart. En het mooie is dat je het hier zo leest, is dat het zo puur is. En dat het zo eerlijk is naar God toe, wat hij zegt. En hoe mooi is het dat wij, als wij emoties hebben, dat we met emoties zitten, dat we dan ons hart ook mogen uitstorten en vertellen aan God. En dat we mogen vragen aan God, hoe lang? Dat als we in een moeilijke periode zitten, mogen vragen, hoe lang? Dat we mogen weten dat het dus tijdelijk is. We mogen vragen hoe lang het is, maar dat we weten hoe lang duurt het nog. Want we weten zeker dat dit goed komt. Want u bent bij ons. En als David zich zo verschrikkelijk voelt, dan bidt David dus tot God in vers 4 en 5. David bidt daar, zie mij, antwoord mij Heer, mijn God. Verlicht mijn ogen dat ik niet in doodslaap wegzink. Laat mijn vijanden niet roepen. Ik heb hen verslagen. Mijn belagers niet juichen, omdat ik bezwijk. En David die voelt zich dus verschrikkelijk. En die vraagt aan God in zijn gebed. Drie keer vraagt hij aan God om iets te doen. Dus ik denk, je kunt dus bidden en vragen aan God om iets te doen. Hij vraagt namelijk om naar hem om te kijken, omdat hij het moeilijk heeft. En om hem een antwoord te geven. En om David zijn ogen te verlichten. En daarna vraagt David dus ook aan God om drie keer om iets niet te doen. Dus, dat is ook leuk in gebed. Je kan dus ook naar God bidden om te vragen van wilt u dat niet doen. Zodat het niet gebeurt. Dat God mij in een doodslaap laat wegzinken. Dat God met mij niet laat gebeuren. Dat zijn vijanden niet roepen, we hebben David verslagen. En dat David zijn belagers niet zullen juichen omdat hij bezwijkt. En zelf heb ik ook eens een keer een moeilijk moment gehad, een verschrikkelijk moment. En dat was ook een strijd waarvan ik zeker wist, dat is een geestelijke strijd wat ik hier voer. En ik weet nog wel, we hadden een open haard, dat was mijn vorige woning waar ik woonde. En ik was er alleen en ik denk, ik moet bidden tot God, want dit komt niet goed. Ik zat echt helemaal in de put. En ik bad tot God. En het rare was, ik hoorde niks, ik voelde niks en ik ervaarde God gewoon helemaal niet. Ik denk, wauw, dan zit ik zo in de put. Ik voel me zo verschrikkelijk ellendig en eenzaam hierin. In deze strijd die ik nou moet voeren. En dan is er niet één. En zelfs God, de Heilige Geest en Jezus, ik voel helemaal niks. En ik schrok daar ontzettend van. Want ik denk van, wat is dit? Ik denk, ik ben voor God bezig. Ik ben een strijd aan het voeren. En ik ervaar gewoon helemaal niks. Ik voel niks. Ik ervaar helemaal niks. En ik raakte gewoon ook echt in paniek. En het was mij dus ook nooit eerder overkomen. En ik kan me dus ook zo goed de emoties en deze psalm van David ook voorstellen. Hoe hij hier zijn emoties laat zien. Hoe hij bidt tot God. En stel je voor dat je in een verschrikkelijke situatie terechtkomt. En dat je in een situatie dat je echt heel veel angst hebt. Dat je verdrietig voelt, dat je eenzaam bent. En dat niemand je kan helpen met een probleem. En dat als je dan in deze verschrikkelijke situatie zit, zoals ik ook deed, dan bid je tot God. En je zoekt God aangezicht. En het enige wat je hoort, is stilte. Het enige wat je voelt is eenzaamheid. En wat ik meemaakte, dat was wel gelukkig voor één avond, één nacht dat ik dat had. Maar ik heb een, ook bij ons in de samenkomst, ik heb een broeder. En toen ik hem sprak, hij zei, ik vertel dit. Hij zei, ik heb dit al 4 maanden. 4 maanden dat ik gewoon niks hoor, niks ervaar van God. Hij zei, ik hou vertrouwen, maar hij zit er dus al 4 maanden in. Ik denk, tjoe. En hoe zit het dan met jou? Zou jij ook in paniek raken? Als jij je, hoe zou jij je dan voelen in zo'n situatie? Zou je dan tot God bidden op zo'n moment en blijven bidden? En hoe bid je dan tot God? Wat zou je dan zeggen tegen God? En hoe kun je op je donkerste dagen bidden tot God? En hoe mooi is het dan uit de Bijbel, dat we hieruit mogen leren, dat we het woord van God hebben ontvangen en dat die ons dus meehelpt. En dat we daar leer uit mogen trekken, dat we het wijs uit mogen halen, dat we dan mogen weten hoe moeten we hiermee om. Hoe moeten we met zo'n verschrikkelijke, als we in een verschrikkelijke situatie zitten, dan mogen we dus super eerlijk zijn en super concreet zijn naar God. We mogen bidden tot God en mogen ons hart uitstorten. En we mogen vragen om zijn hulp. En we mogen vragen God om iets te doen. En ook mogen vragen God om iets niet te doen. Om iets te laten. Om iets niet te laten gebeuren waarvoor wij een verschrikkelijke angst of spanning of waarvoor we bang zijn. Dat het zou kunnen gebeuren. En wat ik dus erg duidelijk en krachtig vind in deze psalm. Psalm 13 van David. Is dat David hier gewoon super eerlijk is. David bidt heel duidelijk tot God, help me, anders ga ik dood. Zo erg. En hij sluit de psalm dan af, psalm 13, met de volgende vers, vers 6. En dan zegt hij, ik vertrouw op uw liefde. Mijn hart zal juichen, omdat u redding brengt. Ik zal zingen voor de Heer. Hij heeft naar mij omgezien. En wat mooi dat David psalm zo afsluit. En erop vertrouwt dat God David uit een verschrikkelijke situatie haalt. En zo mooi, want ik heb het niet opgenomen inderdaad, maar voor de preek hadden we het inderdaad ook over de anker. Hè, die neergelegd wordt bij de kust hè, met een bootje. Dat als je schip nog in de branding zit, dat je met een klein bootje naar het strand toe gaat om daar je anker neer te leggen. Dat je mag weten dat wij dat anker al hebben neergelegd. En dat we door die moeilijke branding heen kunnen gaan, maar dat we wel een leidraad hebben. Dat het anker, dat God, dat het dat ons vooruitzicht is. En we mogen dus weten dat onze relatie met God zeker is. Net zoals het anker wat we hebben neergelegd. We mogen onze harten juichen om onze redding. En we mogen zingen van God, omdat Hij zo goed voor ons is. En vlak voordat Jezus ook stierf aan het kruis, maak een sprongetje naar Johannes 14, vlak voordat Jezus ook stierf aan het kruis, zei hij het volgende tegen de discipelen. Johannes 14, vers 26 en 27. Later zal de, dus later, dus ook het anker, later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die jullie Vader in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie heb gezegd. Even kijken hoor. Vers 27. Ik laat jullie... Of ik doe het nog één keer even opnieuw, want ik had even een pauze ertussen. Zo. Dan ben ik het helemaal... Johannes 14, vers 26 en 27. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die jullie Vader, of die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken. En alles in herinnering brengen wat ik zeg, wat ik tegen jullie gezegd heb. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie zoals de wereld die niet kan geven. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Dus God, Jezus Christus en de Heilige Geest geven ons vrede, zodat, zoals de wereld het niet kan geven. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. En dat wij vooral mogen weten dat Jezus ons hart geneest door ons een diepe vrede in ons hart te geven, die alle verstand te boven gaat, die wij soms niet begrijpen. Een vrede die de wereld niet kent. Eerst zei God in de hoge, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Amen.